gaan twee gedeelten lezen uit de Heilige Schrift. Het eerste vindt u in het Oude Testament gemeend, in het Jesaja, en daarvan het 7e hoofdstuk. En we lezen met elkaar de eerste 17 versen. En daarna uit het Nieuwe Testament, Matthäus 1, de versen 18 tot en met 25. Oude Testament, profeet Jesaja, 7e hoofdstuk. We gaan de eerste 17 versen lezen. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem, ten oorlog tegen haar, maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. En als men het huis van David boodschapte, zeggende de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de bomen van het woud bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit, Achas, tegemoet, gij en uw zoons Gear Jaschub, aan het einde van de watergang van de opperste vijver, aan de hoge weg van het veld des vollers. En zeg tot hem, wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart worden niet week vanwege de twee staten deze rokende vuurbranden. Vanwege de ontsteking des torens van Rezin en de Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft, met Efraïm en de zoon van Remalia zeggende, laat ons optrekken tegen Juda en haar verdriet aandoen. En haar onder ons delen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van haar. Aldus zegt de Heer, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden, dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Efraïms hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij die er niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voert voor te spreken tot Achas, zeggende, eis u een teken van de Heere uw God, eis beneden in de diepte, of eis boven uit de hoogte. Doch Achas zeide, ik zal niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoort gij die er nu, gij huis Davids, is het u niet te weinig dat gij de mensen moede maakt en dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Doch de Heere zal over u en over uw volk en over uw vaders huis dagen doen komen, hoedanig niet gekomen zijn van die dag af, dat Efraïm van Juda is afgeweken door de koning van Assyrië. We gaan naar het Nieuwe Testament, het Matthäus-evangelie. Het eerste hoofdstuk en we lezen vanaf vers 18 tot en met 25. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer ze samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En Jozef nu haar man, als hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En als hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom. Zeggende, Jozef, gij zoon Davids, zijt niet bevreesd om Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus. want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende. Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. En Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En heette zijn naam Jezus. We gaan het vanmorgen hebben over Immanuel. Vanuit Jesaja en vanuit Matthäus. Ik zou het fijn vinden, gemeente, jonge mensen, als u even met mij meeleest. Een tekst uit Jesaja 8. Aan het eind van de preek zult u begrijpen waarom dat ik aan u vraag om deze tekst even op te zoeken. Jesaja 8 en daarvan het 17e en het 18e vers. Daar zegt de profeet Jesaja, daarom zal ik de Heere verbeiden, verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs en ik zal hem verwachten. Zie ik en de kinderen, zegt Jesaja, die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen, en tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Het woordje verwachting houden we in ons hoofd zitten, jongens en meiden. Maar ook dat de namen van de kinderen een teken en wonder is in Israël. Ik ga met Gods wil proberen om eenvoudig de geschiedenis even voor jullie jongens en meisjes uit te leggen. Want je snapt natuurlijk niks van dat gedeelte wat gelezen is. Er komen zoveel vreemde namen in voor en vreemde volkeren en namen van koningen dat je denkt, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er eigenlijk in Jesaja 7? Nou, we gaan even luisteren. Het gaat namelijk over het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Dat weten jullie wel, hè? Er waren 10 stammen en 2 stammen. En die 10 stammen die hadden een koning, de koning Peka. En het tweestammenrijk had een koning en die heette Achas. Achas die was koning over Juda. Juda was het tweestammenrijk en de hoofdstad zou je kunnen zeggen van Juda was Jeruzalem. En wat gebeurt er nu? Die koning van het 10-stammenrijk, die heeft een soort coalitie aangegaan met de koning van Syrië. Zij hebben hun krachten gebundeld en dit 10-stammenrijk en de koning van Syrië, die willen samen Achas, de koning van Juda, overwinnen. Maar dat lukt niet. Ze willen Jeruzalem innemen, want ze willen eigenlijk hem zo ver krijgen dat hij samen met de koning van Syrië en samen met de koning van het 10-stammenrijk de Assyriërs gaan aanvallen. Wat proberen deze twee koningen? Die proberen Achas over te halen om hem zo ver te krijgen dat hij samen met hun vecht tegen Assyrië. Wanneer deze twee koningen proberen Achas in te winnen, wordt Achas bang. Niet zomaar een klein beetje bang, maar hij wordt zo bang als het beeld gebruikt wordt van de bomen van het woud die door de wind heen en weer geschud worden. Zo vreest Achas voor deze twee koningen. En niet alleen Achas, maar ook heel het volk. Heel het volk is angstig en bang. Bang voor de koning van het 10-stammenrijk en bang voor de koning van Syrië. En wat gebeurt er? Op een dag gaat Achas, de koning, die gaat naar een plaats toe om te kijken hoe de watervoorziening is. Want als straks die koningen komen en ze komen de stad belegeren, dan wil Achas zekerheid hebben dat het volk niet van dorst omkomt. Dus hij gaat op een morgen, gaat koning Achas naar die plek toe waar het water zich verzamelt. Op dat moment krijgt de profeet Jesaja de opdracht van God om daarheen te gaan. En hij moet niet alleen gaan, maar de Heere die zegt tegen Jesaja dat hij samen moet gaan met zijn zoon. Jesaja was schijnbaar getrouwd. En Jesaja had zonen. En een van die zonen moet hij meenemen en die heet Shead Jashub. Nou, dat is een Hebreeuwse naam, is onvertaald. Maar zo noemde Jesaja, had deze jongen zo genoemd. Voor ons zegt dat niet zoveel. Maar in het Hebreeuws betekent het eigenlijk, de Heere zal een overblijfsel behouden. Dat betekende zijn naam. Je zou je kind maar zo'n naam moeten geven. Hè? Dat was eigenlijk al een preek. Hè? Dat is al een preek in Israël als je een Hebreeuwse naam moet noemen. Dus Jesaja gaat samen met die zoon, die betekent, de Heere zal een overblijfsel in het leven behouden, gaat hij naar Achas. En Achas stelt die jongen voor. Of Jesaja stelt die jongen voor aan Achas. En hij zegt eigenlijk, kijk, dat is mijn zoon. Nee, hij zegt, de Heere zal een overblijfsel in het leven behouden. En daar staat die bevende Achas, die bang is van de vijand en bang is van het tienstammenrijk en bang is van de koning van Syrië. Toch heeft Achas gemeente gezocht om die angst weg te nemen. En weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft een soort verbintenis aangegaan met de koning van Assyrië. Dat wordt straks wordt dat het grote rijk, weet je wel, dat grote rijk wat Israël gaat overweldigen. Maar Achas die heeft heel veel geld moeten betalen, dat kun je in Koningen lezen, om die koning van Assyrië, om die tot vriend te maken. En Achas dacht, als ik nou op hem, als ik hem tot mijn deel heb, als ik samen met hem sterk mag zijn, dan hoef ik eigenlijk niet te vrezen. Maar hij vreest wel. En dan komt Jesaja, samen met die jongen. En dan zegt Jesaja tegen Achas, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet te vrezen, vers 4. En je hart hoeft niet week te zijn vanwege die twee staarten. En vanwege die rokende vuurbranden, zegt Jesaja. Jesaja, die noemt die twee koningen twee stukken hout die verkoold zijn. Waar de kracht uit is. Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor die twee koningen. En je hoeft niet week te zijn van hart, bewogen van hart. Zijt gerust en vrees niet en je hart wordt niet week vanwege die twee staten, die twee rokende vuurbranden van die koningen. Maar wat gebeurt er? Het lijkt wel of dat Achas de woorden van Jesaja niet hoort. Hij blijft bevreesd en hij is bang. Ondanks die mooie naam van de zoon van Jesaja en ondanks de mooie woorden van Jesaja, blijft deze koning verschrikt. En dan zegt Jesaja op het laatst tegen hem, goed, je mag van de Heer een teken vragen. Het geeft niet wat. Een teken uit de hemel of een teken uit de afgrond. Zo komt God Achas tegemoet. Achas was een goddeloze koning. Nou, de godvrezende vrouw. En straks wordt Hiskia geboren uit het geslacht van Achas. Maar Achas vertrouwt niet op God. Achas vertrouwt op Assyrië. Achas heeft geen verwachting meer van de Heere. De Heere komt Achas tegemoet met een belofte. Dat is ook, ik vind dat al een preek, hè. Dat God aan een goddeloze, ongelovige koning belooft, vrees niet, je hoeft niet bang te zijn. Want ik zal zorgen dat Israël, Juda, niet overwonnen zal worden door deze twee koningen. Maar Achas gelooft het niet. De Heere gaat nog een stapje verder en hij zegt tegen Achas: goed, als je mijn woorden dan niet geloven wil, vraag van mij een teken en ik zal het je geven. En Achas geeft een heel vroom antwoord. Het lijkt heel wat. Hij zegt eigenlijk, in Deuteronomium staat dat je de Heere niet verzoeken mag met een teken. Met vrome woorden wimpelt hij eigenlijk de kostbare beloftes van God af. Want Achas vertrouwt op Assyrië. Achas vertrouwt op vlees en bloed. Achas vertrouwt op mensen die hij voor ogen heeft. En hij laat eigenlijk de dominee maar kletsen. Hij laat de profeet wel mooie woorden zeggen, maar hij neemt ze gewoon niet serieus. Dat doet u natuurlijk niet, toch, vanmorgen? U bent niet hier naartoe gekomen, toch, om de woorden van God niet serieus te nemen. Maar Achas wimpelt het teken af. Ik heb geen teken nodig, zegt hij eigenlijk. En dan gebeurt er iets. Ondanks het ongeloof, ondanks de goddeloosheid van Achas, ondanks de schijnheilige vrome woorden die niet oprecht zijn, komt God met een teken. Wat is dat voor een teken? We kennen de tekst natuurlijk allemaal, hè? Zie, een maagd zal zwanger worden. Maar ik denk dat de meesten in de kerk niet goed raad weten met deze tekst. Dat denk ik zomaar. Want waar gaat het hier eigenlijk over? Nou, over de Heer Jezus. Nee, daar gaat het hier niet over. Het gaat over Israël. Het gaat over Jesaja. Het gaat over Achas. Het gaat over die twee vijandige koningen. Het gaat over Assyrië. Daar gaat het over. En wat zegt Jesaja dan? Dan zegt hij tegen Achas: er zal een maagd zwanger worden en die zal een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Emmanuel, met ons God. Dat betekent Emmanuel letterlijk. Wij vertalen het vaak met God met ons, maar er staat letterlijk in de naam, betekent El, God, met ons God. Dat zegt de profeet tegen die ongelovige en die goddeloze koning Achas. Dat er straks een jongetje geboren zal worden. En als dat jongetje een klein beetje wat groter wordt, hij zal eten en hij zal drinken, hij kan het onderscheid een beetje tussen goed en kwaad kennen, dan zal dat jongetje voor jou, Achas, een teken zijn. Een teken. Dan zul je herinnerd worden, waaraan? Waaraan? Aan wat ik beloofd heb. Want ondanks, Achas, dat jij van mij niks wil weten, en dat jij de toevlucht zoekt bij Assyrië, en dat jij een goddeloze koning bent, en dat je ongelovig bent, maar mijn belofte met Israël wordt niet verbroken door jouw ongeloof. En door jouw goddeloze leven wordt mijn verbond met Israël niet verbroken. Want ik zal zorgen dat Jeruzalem en Israël niet door de vijand overlopen zal worden. Daar zal ik voor instaan. Ondanks jouw ongeloof en ondanks jouw goddeloosheid. Nou, er zijn ook boeken volgeschreven. Hoe zit het nou? Want er is toch maar één keer in de Bijbel een meisje zwanger geworden zonder toedoen van een man, toch? Dus hoe moet je die tekst dan lezen? Want Jesaja die zegt tegen Achas dat er in zijn dagen een meisje zwanger zal worden. Is er dan twee keer in de Bijbel een meisje wat zwanger geworden is? Of moet je deze tekst anders uitleggen? Moet je dan bijvoorbeeld zeggen, nee, deze tekst is een belofte voor straks. Ja, maar Jesaja heeft toch een woord gesproken tegen Achas. Het gaat toch over de context van Israël en over de vijanden en over het ongeloof. Ik denk in alle bescheidenheid. Ik heb het natuurlijk onderzocht ook. Hier wordt een woord gebruikt in het Hebreeuws. Dat gaat over een jonge vrouw. Sommige vertalingen hebben daarom ook vertaald een jonkvrouw. Een jonge vrouw. Een jonge vrouw zal zwanger worden en die zal een zoon baren. En dat jongetje dat zal een bepaalde leeftijd hebben. En dan zou je weten, Agas, dat ik God ben. Dan zal ik zorgen voordat dat jongetje die leeftijd hebt, dat die twee koningen weggedreven zullen zijn. Die zullen weggevoerd zijn in ballingschap. Ik zei al, dat woordje wat met maagd vertaald is in de Statenvertaling, en terecht denk ik, heeft te maken met een heel Hebreeuws woord. Met het woord Alma. Alma betekent jonge vrouw, of het kan ook betekenen een meisje wat nooit gemeenschap gehad heeft met een jongen. Toch heeft de Hebreeuwse tekst ook nog een ander woord voor maagd. En dat betekent niet jonge vrouw. Betula, dat betekent echt letterlijk, dat kan alleen maar op één manier uitgelegd worden. Dat is een meisje wat nog nooit gemeenschap gehad heeft met een man. Maar dat woordje wordt hier niet gebruikt. Het woordje wat hier gebruikt wordt kan ook slaan op een jonge vrouw. Straks zal Agas een teken krijgen dat een jonge vrouw een kind zal voortbrengen en die zal Emmanuel heten. En die naam die zal grote betekenis hebben, Emmanuel. Net zoals die naam van die zoon van Jesaja. Die zoon van Jesaja, die naam had ook een betekenis voor Israël. In de dagen waarin Jesaja leefde. Zo heeft Emmanuel ook de betekenis in de eerste plaats voor Israël. God belooft aan Agas dat Israël niet onder de voet gelopen zal worden door die twee koningen. En als het straks zover is dat die koningen weggevoerd zullen worden, dan zal Agas zien dat God waar is. En nou komt het natuurlijk. Emmanuel, dat betekent God met Israël. Schrik niet, gewoon Israël. Niet vergeestelijke. Maar God belooft aan Agas dat hij in zal staan voor zijn volk Israël. Waarom? Omdat God met dat volk is. Ondanks de goddeloosheid, ondanks een ongelovige koning, ondanks alle ongerechtigheid van Juda, ook van Juda. Juda was geen vroom volk te midden van de volkeren. Maar God zegt, mijn belofte zal stand houden. Ik zal met Israël zijn, Agas. Zoek jij je steun maar bij Assyrië. Maar Assyrië zal jou niet helpen, maar ik zal mijn volk Israël, zal ik zorg voor dragen, Emmanuel. Daarom hou ik zoveel van Israël, spijt me. Omdat ik geloof dat Israël het uitverkoren volk van God is. Ook vandaag nog. En doen wij natuurlijk in de kerk van Scherpenissen niet mee aan vervangingstheologie. En daarom gaan we deze tekst niet vergeestelijken. En gaan we niet in de eerste plaats de tekst toepassen op Matthäus. Nee, in de eerste plaats geldt deze tekst voor Israël. God zal zorgen voor zijn volk. Ondanks al die goddeloze koningen en ondanks alle goddeloosheid in Israël de eeuwen door. Maar God heeft een verbond gesloten met Israël. En dat zal hij niet verbreken. Zelfs het ongeloof kan het verbond met God, met Israël, niet verbreken. Want God heeft een uitverkiezing. Het spijt me. God heeft dit volk uitgekozen. Uit al de volkeren van deze wereld is het Israël die door God is uitgekozen. Niet Nederland, niet Engeland, niet Amerika. Maar Israël, Deuteronomium 7, u kunt het gewoon lezen. Het staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. En God heeft dit volk niet uitgekozen, jongens en meisjes, omdat dit volk beter is dan andere volkeren. God heeft dit volk ook niet uitgekozen omdat hij verwachting heeft van dit volk. Maar God zegt, weet je waarom dat ik ze uitgekozen heb? Ik heb ze lief gehad. En als God een volk lief heeft, dan hebben zijn kinderen dat volk ook lief. Daarom heeft Israël een bepaalde plaats in het leven van Gods kinderen, tot op de dag van vandaag. Nee, niet als we kijken naar dat land, naar die natie. Als we zien wat er gebeurt allemaal in Israël, dan gaat Israël voorop in de zonde. Ja, maar God heeft Israël niet lief gehad, omdat Israël zo'n uitnemend volk was. Maar God heeft Israël lief gehad, omdat hij ze lief gehad heeft, onvoorwaardelijk. Dat noemen wij genade. Er is geen aanknopingspunt in Israël waar God aan vast kan knopen. Israël heeft het verzondigd, maar is uitgekozen door God. Achas, je bent een goddeloze koning. Je bent een ongelovige koning. Je bent een schijnheilige, vrome koning. Maar ondanks al jouw wangedrag blijft God getrouw aan zijn belofte. Emmanuel. God zal Israël nooit verlaten. Wie precies die jongen geweest is, daar vermoeien we onszelf maar niet mee. Vindt u wel? Zou het soms een zoon van Jesaja geweest zijn? Is Jesaja 2 keer getrouwd geweest? Dat zijn eerste vrouw is gestorven en dat er toen een andere vrouw kwam? Een jonkvrouw, een jonge vrouw die een zoon heeft voortgebracht en dat die zoon Emmanuel heet. Het zou kunnen, maar daar breken we ons hoofd niet over, want dat is niet het belangrijkste. Wat ik wel zeker weet is dat het een zoon is die geboren is in de tijd van Achas. En die zoon was elke keer een teken voor Achas. Als hij die zoon zag, moest hij denken aan de woorden van Jesaja. God is met Israël. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Daar zal een maagd zwanger worden, zegt de engel toch? En die zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Hij wordt niet genoemd Emmanuel, maar hij wordt genoemd Jezus. Want deze zoon die uit de maagd geboren is, die zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ik wil iets duidelijk maken vanmorgen. Ik probeer u een klein beetje te prikkelen. Wie is dat volk eigenlijk? Als de engelen zingen in Efrata's veld, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en in de mensen welwagen. Dat de engel zegt, ik verkondig u een blijde boodschap. Al de volkeren, staat er in onze Statenvertaling. Als je in de kanttekening nakijkt, dan staat er al de volk. Al het volk. Wie is al het volk? Ik verkondig Israël grote blijdschap. Die het gehele volk wezen zal. Kijk maar na in het Grieks. Kijk maar naar in de kanttekeningen. Wij denken dat daar verkondigd wordt het heil aan al de volkeren van de wereld. Nee, de engel die heeft het evangelie verkondigd aan Israël. Dat mag u nooit vergeten. Als u dat vergeet, dan doet u aan vervangingstheologie. Dan zegt u gewoon dat wij in de plaats gekomen zijn van Israël. En dan zit u aan Gods verkiezing. En dan zit u te peuteren aan de liefde van God naar Israël. Dat is heel erg. Dus het evangelie in Matthäus, het kerstevangelie, is in de eerste plaats verkondigd aan Israël. Het spijt me. U en ik, wij waren niet in zicht. Het was bedoeld voor Israël. In 1 Johannes, in Johannes 1 staat, en hij is gekomen tot de zijnen. Wie waren dat de zijnen? De uitverkorenen wereldwijd. Wel nee. Dat was Israël. Israël was het volk van God. En hij is in de eerste plaats gekomen, gemeente, voor Israël. Ik zou u honderden teksten uit de Bijbel kunnen aanreiken. Die Canaanese vrouw, hè, die Canaanese vrouw die tot Jezus komt. En zij is een buitenlander. Zij hoort niet bij het volk Israël. En de discipelen zeggen, stuurt die vrouw naar huis. Waarom? Het was een heiden. Het was een schande dat een Jood werd nageroepen door een heiden. En wat zegt Jezus tegen haar? Ik ben niet voor jou gekomen. Ik ben gekomen voor wie dan? Voor het verloren huis, voor de verloren schapen. Wie waren dat? Gods uitverkoren volk wereldwijd. Nee, in de eerste plaats Israël. Dat waren de verloren schapen. Jesaja zegt, ze dolen op de bergen. Zonder herder, zonder ontferming. Over wie gaat het daar? Over Israël. Wij willen allemaal zo graag wat horen vanmorgen voor onszelf, hè? We zijn zo egoïstisch in de kerk, zo op onszelf gericht. Dat doet godsdienst. Godsdienst is op zichzelf gericht. Maar genade, genade krijgt andere ogen. Het gaat niet om ons, maar het gaat om Gods eer. Om Gods glorie. Het gaat om Gods heerlijkheid. Het gaat om Gods belofte. Daar gaat het over. In het leven van Gods kinderen. En als je dan terugkijkt in je leven, dan denk je, waar ben ik met mezelf bezig geweest? Hè? Als ik maar bekeerd mag worden. Toch? En als ik maar een nieuw hart mag hebben. En als ik maar vergeving van zonde mag hebben. En als ik het maar goed mag hebben, als ik maar wat mag genieten in de kerk. Als ik maar getroost word, als ik maar bemoedigd word, als ik er maar niet te diep doorheen moet. En het draait allemaal om onszelf. Maar genade leert dat het niet om ons gaat. Ik sta vanmorgen niet iets te verdedigen voor mezelf. Nee, want dit kost juist je hoofd en dit kost je naam. Maar het gaat om God. Om zijn verkiezing. Het gaat om zijn Israël. En als die Canaanese vrouw dan hoort dat hij niet gekomen is voor haar. Dan zou je zeggen, ze gaat naar huis toe. Ze zegt maar, u hebt gelijk heren, ik hoor er niet bij. Ik ben een hondje, ik ben een heiden. Dat is wat. En het is waar, u bent gekomen voor kinderen. Wie waren die kinderen? Israël. Maar heren, zegt ze, mag ik dan van die kruimeltjes eten die van de tafel vallen? Al hoor ik er dan niet bij. Ik hoor niet bij Israël. Zo is Jezus geboren. Uit een Joodse vrouw. Het spijt me. En hij is gekomen voor zijn volk Israël. Daar is hij voor gekomen. Emmanuel, want dit moest waar worden. God met ons. Want je kan 100 keer een Jood zijn. En 100 keer geboren zijn uit een Joodse vrouw. En je kunt horen bij dat verbondsvolk Israël. En dat het toch niet is God met ons. Hij was gekomen om die verloren schapen van Israël te verzamelen. Want zijn vader in de hemel had gezegd dat er een dag zal komen dat geheel Israël, hoort u het? Geheel Israël. Nee, niet geestelijk Israël, maar geheel Israël zal zalig worden. Romeinen 11 vers 25, Jesaja, Jeremia, Zacharia. En daar was hij voor gekomen. Daarvoor heeft God zijn zoon in de eerste plaats gegeven aan Israël. Maar hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is wat. Dan ben je het uitverkoren volk van God. Dan heeft God in de eerste plaats zijn zoon gezonden voor Israël. Maar Israël heeft hem afgewezen. Het is nog een stapje verder. Israël heeft gezegd, kruist hem. Dat uitverkoren volk, in die zin een uitverkoren volk, heeft de Christus der Schriften afgewezen. Emmanuel, is dat dan nog niet vervuld geworden dan, God met ons? Nee. Israël is nog steeds als een volk verstrooid over de velden en over de bergen. De belofte van Emmanuel is nog nooit ten volle vervuld geworden. Daarom zien wij natuurlijk uit in scherpenissen, ja toch? Zien wij allemaal uit elke dag, waarna, na de bekering van Israël natuurlijk. Ja, maar dominee, wat heb ik daar voor baat bij? Zien we natuurlijk uit naar de bekering van Israël. Want wat is eigenlijk je vreugde? En wat is eigenlijk je geestelijke blijdschap? Ja, dat ik maar in de hemel komt. Nou, ik denk dat je er niet komt. Weet je waar het om gaat? Dat God verheerlijkt wordt. Dat er een volk op aarde is, dat ziet er naar uit. Dat Israël door God wordt aangeraakt. En dat straks geheel Israël zal zalig worden. Dat het straks zal klinken, nou moet u goed luisteren hoor. Dat men zal zeggen, Emmanuel. Jozef heeft Jezus niet genoemd, Emmanuel. Jozef kreeg de opdracht van de engel om hem de naam Jezus te geven. Maar men zal zeggen, straks, wie? Israël. Israël zal straks zeggen, God met ons. Wanneer geheel Israël op het punt komt van zalig worden. Dan zullen ze straks schouder aan schouder zeggen, God is nu met ons. In Zacharia staat dat straks heidenen de slip van een Joodse man zullen grijpen. En wat zullen ze zeggen? Emmanuel. God is met jullie. En daarom zullen ze de slip van die Joodse man vastgrijpen en zeggen, wij gaan met jullie mee. Want God is kennelijk met jullie. Advent. Advent heeft iets te maken met de bekering van Israël. Advent heeft iets te maken met de verheerlijking van Gods naam. Advent heeft iets te maken dat Israël straks schouder aan schouder zal gaan belijden, God met ons. Hoe heette die zoon ook alweer van Jesaja? Oh ja, de Heere zal een overblijfsel doen behouden. Nou, er is al heel veel gebeurd met dat volk. Hè? De eeuwen door, de holocaust en noem maar op. Miljoenen Joden zijn afgeslacht. Toch zal er straks een overblijfsel zijn. Op grond van Gods verkiezing, waar God mee gaat pronken, waar God zijn naam mee gaat verheerlijken, Emmanuel. Mag ik eens vragen, wie ziet er eigenlijk naar uit in scherpenissen? Wie bidt er eigenlijk nog voor Israël? Wie heeft soms heimwee naar Gods wederkomst? Omdat deze aarde kreunt en zucht. En dat het hier steeds lastiger wordt voor de kinderen van God om op deze wereld te leven. Ja toch? Maar u hebt het nog goed naar uw zin, hè? Ondanks corona. Natuurlijk wel. U trekt uw portemonnee nog open en u geniet nog gewoon. Toch niet als Agas? Toch niet toch? Of ziet u ook uit dat God met Israël straks zal komen, dat het waar gaat worden door alle oordelen heen? Daarom is de corona. Weet u waarom dat de corona is? Het draait allemaal daarom het Midden-Oosten. Daarom is heel de wereld in beroering. Dit zijn weeën, noemt de Bijbel. Wat voor weeën? Dat hij eraan komt. Hij komt eraan. Daarom gaan we corona ook niet afbidden. U gaat corona toch niet aanbidden? Want we moeten leren om de oordelen te aanbidden. We hebben op Assyrië vertrouwd. We hebben vlees tot onze arm gezet in de kerk. Kinderen van God. En we hebben ons te weinig vastgeklampt aan de belofte van God, dat God door de oordelen heen Israël zal behouden. En wij dan? Die vraag hoor ik natuurlijk heel vaak. Ik hoor heel vaak de vraag, maar dominee, wat heb ik aan Israël? Maar als God nou Israël gaat gebruiken tot een licht der heidenen, is dat zo? Als nou de verwerping van Israël al zoveel heil gebracht heeft in deze wereld tot verzoening der wereld, wat zal straks de aanneming zijn als Israël komt tot de aanneming dat Jezus Christus is de Kyrios en het Lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Dan zal er uit Jeruzalem een licht gaan schijnen over al de volkeren. Loop het dan nog niet af, dominee? Natuurlijk niet. Maar het is toch een bange tijd waarin we leven? Vindt u dat echt? Vindt u het echt een bange tijd? Ik geloof het eigenlijk niet zo. We doen alles nog wat we zo graag willen, toch? Maar o, mijn volk, gaat in uw binnenkamer. Totdat de toorn van God voorbij zal gaan. Nou, leg je hart er maar naast. Leg je hart er maar naast. Ik bedoel het echt heel liefdevolle gemeente, ik hou van u. Maar geen vrome praatjes, geen zware praat. Niet gewichtig doen, niet wat willen lijken voor mensen. Maar zijn we eigenlijk wel al in onze binnenkamer? Hebben we ons al opgesloten, totdat de toorn van God voorbij gegaan is? Het moet nog harder gaan stormen, toch? Nee, dat moet niet, maar het gaat echt gebeuren. U moet er echt niet van schrikken, want u hoopt natuurlijk in 19 februari dat het afgelopen is, maar dan begint het pas. Ik ben geen profeet. Ik ben niet aan het voorspellen, maar de Bijbel die zegt het. Waar rekenen we eigenlijk nog op? Op de bekering van Israël. En dat God gaat afrekenen met wie? Met vijanden van Israël. Met Assyrië, met Irak en Iran. En Egypte. Maar in 2 Thessalonie 2 staat ook dat God zal afrekenen met al degenen die de Heer Jezus Christus niet hebben liefgehad. En hij zal straks komen. Als de antichrist zich geopenbaard heeft, zal die komen met de adem van zijn mond. Staat allemaal in de Bijbel. Het staat allemaal nog voor de deur. Het moet allemaal nog gebeuren. Hé jongens, nou worden jullie natuurlijk bang, hè? Je denkt, die dominee die maakt ons bang. Ik maak je niet bang. Ik zie er juist naar uit dat jullie gaan uitzien en verlangen. Waarna dan? Dat het beste nog moet komen. Dat Gods beloftenissen zijn vervulling nog krijgen. En moet u luisteren, dan stop ik ermee. En nou heb God een nieuw verbond opgericht, hè? Daar bent u het allemaal mee eens. Hè? Weet u met wie die dat opgericht heeft? Ja, dominee, met Gods kinderen natuurlijk. Nee. In Ezechiël, in Jeremia, in Hebreeën. Lees maar, ik zal een nieuw verbond met Israël oprichten. Dat is wat? God heeft in Christus een nieuw verbond opgericht met Israël. Misschien zegt wel iemand, kan ik dan ook daarbij horen waar Israël bij hoort? Door de komst van de Heer Jezus Christus heeft hij zijn apostelen gezonden de wereld in, de wereld. En heeft hij verkondigd dat je ook deel kan krijgen in dat nieuwe verbond. En hoe krijg je deel in dat nieuwe verbond? Door het geloof. Omdat je ook persoonlijk in je hart mag leren zeggen, Emmanuel. Dat je gaat belijden, ik was van God gescheiden. Net zoals Israël wel bij Israël hoorde, maar alles wat Israël was, was geen Israël. Alle die zich christenen noemen, zijn geen christenen. Alleen degenen die door een waar geloof met de Heer Jezus verenigd zijn, die horen ook samen met Israël bij dat nieuwe verbond. Nou, toch nog iets persoonlijks, hè, op de valreep. Een hele doordringende vraag, jongens en meisjes. Mag ik door de genade van God weten, weet u het ook, moeder, dat ik bij Christus mag horen. Dat ik door een eenvoudig geloof hem ben ingelijfd. En dat ik mag horen bij die tamme olijfboom. Dat ik mag horen bij dat verbond wat God heeft opgericht. Even nog goed luisteren, hoor. Met Jood en Heiden. Ja, natuurlijk wel. Efeze 2 vers 11. Toch blijft Israël een bijzondere plaats houden bij God. Israël heeft een plus boven de gelovigen uit Gods gemeente. Dat God nog letterlijke beloften heeft uitstaan voor zijn volk Israël. Maar ze zullen straks Jood en Heiden, samen God gaan grootmaken. Want het was allebei Emmanuel. Het was allebei God met ons, Jood en Heiden. Zo heeft God in de stilte van de eeuwigheid een plan ontvouwd. Daarom wilde ik u vanmorgen in deze adventsdagen. En bij sommigen kriebelt het, ik weet het uit ervaring. En als het kriebelt is het nog zachtjes gezegd. Maar ik roep u op om eerlijk de schriften te onderzoeken. En om eerlijk de Bijbel te lezen, dat wilt u toch? Niet alleen de vertrouwelijke statenvertaling die mij ook lief is. Maar laten we oppassen voor vervangingstheologie. Want wie heeft bij de eerste psalm nagedacht? Wie? Wie heeft bij de eerste psalm die hij zo nagedacht? En dacht, dat gaat helemaal niet over ons. Dat Israël nu zeggen, of niet? In de eerste plaats gaat het hier over Israël. Blij van geest, indien de Heere niet bij ons waar geweest, wij waren schier lang vergaan. Maar er is een overblijfsel. Een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Wat straks geheel zalig zal worden. Dus deze psalm die mag ik niet meer zingen voor het dominee. Ik hoop dat u hem zingt met mond en hart. En dat u door genade ook mag weten. En zeggen, als die God van Israël niet bij mij was geweest, ik ware ook vergaan. Maar vergeet dat niet. Dat dit ook iets heeft te maken met het letterlijke Israël. Want God moet nog grote dingen gaan doen. Met dit volkje daar aan de zee. Opdat de naam van Christus verheerlijkt zal worden. Zelfs uit de mond van Jood en Heiden. Daarom zal ik de Heere verwachten. Jesaja 8 vers 17. We zullen de Heere verwachten die zijn aangezicht nu nog verbergt. Nu nog voor het huis van Jacob. Maar ziet, zegt Jesaja, ik en de kinderen. Die zijn een prediking in de tijd waarin Jesaja leefde. Maar ook in de tijd waarin wij leven. Die ene zoon, God zal een overblijfsel behouden. En die andere zoon, Emmanuel. Ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen voor de wereld. Nee, voor Israël. Van de Heer der Heerscharen op de berg Sion.